De schriftlezing is in de eerste plaats uit het Oude Testament. Zachariah 11, daarvan de versen 4 tot en met 13. Vervolgens uit Matthäus 26, vers 14 tot en met 16. En uit 27, vers 1 tot en met 10. En het is niet heel gebruikelijk dat er drie schriftlezingen zijn. U zult het in het lezen misschien wel begrijpen, maar ook in de prediking. De twee gedeelten uit Matthäus zijn de plaatsen waar vervuld wordt de profetie uit Zachariah. Zachariah, daar gaat het over de 30 zilverlingen. En in Matthäus 26 en Matthäus 27 komen die terug.
Alzo zegt de Heere, mijn God, wijd deze slachtschapen. Welke bezitters hen doden en houden voor het geen schuld. En in ieder degene die hen verkopen zegt, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben. En niemand van degene die hen wijden, verschoont hen. Zekerlijk, ik zal niet meer de inwoners deze lands verschonen, spreekt de Heere. Maar zie, ik zal de mensen overleveren, elkeen in de hand zijns naasten en in de hand zijns konings. En zij zullen in dit land te morzel slaan, en ik zal hen uit hun hand niet verlossen. Wies heb ik deze slachtschapen gewijd, terwijl zij ellendige schapen zijn? En ik heb mij genomen twee stokken. De ene heb ik genoemd lieflijkheid, en de anderen heb ik genoemd samenbinders. En ik heb die schapen gewijd. En ik heb drie herders in één maand afgesneden, want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij. En ik zeide, ik zal uw lieden niet meer wijden. Wat sterft, dat sterven. En wat afgesneden is, dat zij afgesneden. En dat de overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden. En ik nam mijn stok lieflijkheid en ik verbrak dezelfde tenietdoende mijn verbond, hetwelk ik met al deze volken gemaakt had. Dus werd te dien dagen vernietigd. En alzo hebben de ellendigen onder de schapen die op mij wachten bekend dat het des Heeren woord was. Want ik had tot een lieder gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs, dien ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen, en wierp ze in het huis des Heeren, voor de pottenbakker. Vervolgen we bij Matthäus 26, vanaf vers 14 tot 16. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. Vervolgen we bij Matthäus 27, vers 1 tot 10. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldige bloed. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmee de de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover.
Gemeente, de hele lijdensweg van de Heer Jezus is voorzegd. Die is voorzegd in de diepte. In de diepe betekenis. Waarom hij moest sterven en wat hij moest lijden en wat hij moest dragen. En wat de zegen daarvan was. Dus de lijdensweg van de Heer Jezus is voorzegd in die geestelijke diepte. Maar de lijdensweg van de Heer Jezus is ook voorzegd in allerlei details. Die dan ook uiteraard een geestelijke betekenis hebben. Er zijn ook allerlei momenten op die lijdensweg waarvan dan de evangelist zegt: kijk, dat stond al in het Oude Testament. En een van die momenten, die heeft te maken met Judas. Judas, een van de 12 discipelen. Judas ging Jezus verraden. Voor dat verraad kreeg hij 30 zilverlingen. En dat kwam niet zomaar. Dat had alles te maken met wat er al in de Bijbel stond. Zacharia 11, versen 12 en 13 vormen tekst voor de preek. Zacharia 11, versen 12 en 13. Daar lezen we uit het woord van God. Want ik had tot hen lieden gezegd: indien het goed is in uw ogen, breng mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen. 30 zilverlingen. Doch de Heere zei tot mij: werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Tot zover dit woord van God. Boven de preek staat de vraag: wat is Jezus waard? Drie gedachten. Als eerste 30 zilverlingen. Als tweede een spotprijs. Als derde een dure prijs. Wat is Jezus waard? 30 zilverlingen. Dat als eerste. In de tweede plaats een spotprijs. Als derde een dure prijs. Als eerste gedachte 30 zilverlingen. Zacharia die zegt dat hij 30 zilverlingen is waard geweest. Ze hebben mijn loon gewogen, staat er in vers 12. Mijn loon. Wat voor loon is dat? Wie heeft dat loon gekregen? In veel Bijbeluitgaven staat dat mijn met een hoofdletter weergegeven. En dat is logisch, omdat het een vervulling krijgt bij de Heer Jezus. Dus als je vanuit het Nieuwe Testament terugkijkt, zeg je: hé, daar in Zacharia 11 vers 12, daar gaat het over Jezus. Alleen, in de eerste plaats in dat hoofdstuk gaat het over Zacharia. Dat is de eerste die het loon gekregen heeft. Zacharia die vertelt dat, die schrijft het op: ze hebben mij het loon gegeven. Hij heeft namelijk werk gedaan. Zacharia was een profeet. Een profeet die gezichten zag en heeft opgeschreven. Een profeet die woorden te horen kreeg. En ze heeft doorgegeven. Hij heeft gepreekt onder het volk. Maar een profeet die ook een opdracht kreeg. Een opdracht van God. Om werk te gaan doen. Zacharia, de profeet, die moest aan het werk. Hij moest herder worden. Er waren schapen waar niet goed voor gezorgd werd. Schapen die nodig een goede herder nodig hadden. En dan zegt de Heer tegen Zacharia: nu moet u uzelf aanbieden. En die slachtschapen gaan weiden. Slachtschapen, dat waren schapen die werden gewijd om dan met het morgen- en avondoffer aangeboden te kunnen worden. Dus die kudde daar een stukje buiten Jeruzalem. Daar moest Zacharia gaan weiden, want voor die schapen werd slecht gezorgd. En als er zo slecht gezorgd zou worden, dan waren ze eigenlijk nooit geschikt voor het offer. Maar het gaat niet alleen om die schapen. Als Zacharia naar die kudde moet gaan weiden, dan is dat nog steeds als profeet. Het is niet zo dat de Heer nou zegt tegen Zacharia: Zacharia, uw tijd als profeet zit erop en u moet nou herder gaan worden. En vanaf nu is dat gewoon uw beroep. Nee, ook nu hij herder is, blijft hij profeet. Dat werk dat hij gaat doen, dat heeft een boodschap. Weid mijn schapen, want het gaat niet goed met de schapen. Als het gaat over Gods schapen, dan denken wij wel verder, als het goed is. De schapen van de Heer, dat zijn niet alleen die zichtbare schapen die dan straks op het brandofferaltaar moeten komen. Maar schapen, daarmee denkt de Heer aan het hele volk Israël. Al die Joden, daarvan zegt de Heer: ik ben de herder en zij zijn mijn schapen. En God heeft de leiders van het volk aangesteld als zijn onderherders. Maar de leiders van het volk doen dat niet goed. Zij doen het voor zichzelf. Zoals je dat zo vaak ziet. En dat mensen een hoge positie willen krijgen om zelf de macht te krijgen. Om zelf belangrijk te zijn. Om er zelf beter van te worden. Zulke mensen waren er in de tijd van Zacharia. Het ging hen niet om dat volk. Die zijn er wel, zulke leiders. Die zijn een zegen. Als er mensen zijn in de politiek, in bestuur, in het bedrijfsleven die zeggen: ik heb hart voor mijn mensen. En het gaat goed met mij als het goed gaat met mijn mensen. Maar zo ging het daar dus niet. Het gaat goed met mij, zei hij, als ik rijk word. En dat het volk nou arm wordt, dat het volk wordt uitgeknepen. Nou, dat zou wat zijn. Dat maakt toch niet uit. Ik ben er niet voor hen, maar zij zijn er voor mij. En zo ging het slecht met de schapen. Er staat in vers 5, gelooft zij de Heer dat ik rijk geworden ben. Dat zeggen dan die leiders. Dus ze roepen Gods naam er nog bij aan. Zeggen: dankzij God ben ik zo geweldig rijk geworden. Moet je kijken wat een bedrijf ik heb. Of wat een overvloed in het land. Maar ze vergeten dat dat ten koste gaat van die ander. Niemand, staat er, van degene die ze wijden, verschoont ze. Ze zorgen niet echt voor die mensen. Het gaat alleen maar om zichzelf. En dan zegt de Heer: ik zal wel hen verschonen. Ik zal wel goed voor ze zorgen. Ik zal ze wel sparen. Daarvoor moet Zacharia dan aan het werk. Zacharia die spreekt als een profeet namens God. En als hij dan die schapen gaat weiden, dan moeten de mensen zien: hé, dit gaat anders dan die herders die er eerst liepen. En dan, als ze dan vragen: Zacharia, waarom doet u dat werk? Wat wilt u hiermee eigenlijk duidelijk maken? Dan zal Zacharia zeggen: dit is omdat er voor dit volk beter gezorgd moet worden. En als er niet beter gezorgd wordt, ja, dan zal God gaan straffen. God die wil dat er wel voor dit volk gezorgd wordt. En kijk maar, ik doe mijn best, ik probeer iets van Gods bestuur zichtbaar te maken. Nou, hoe doet God dat dan, zouden de mensen kunnen vragen. Nou, zegt Zacharia: kijk maar, valt u iets op aan mijn kleding en gereedschap? Ja, zeggen de mensen dan, u hebt 2 staven. 2 herdenstaven. Nou, dat is niet voor niks. Moet je eens kijken wat erop staat, zegt die herder Zacharia. En dan lezen ze: liefelijkheid staat er op die ene staf. En saambinding staat er op de andere staf. Wel, zegt Zacharia, zo moet ik nou voor die herders zorgen. In liefde en met verbinding. Ik moet er 1 kudde van maken. Zo zorgt nou de Heer voor zijn volk. In ontferming en in verbinding. Zo doet Zacharia het. Zo doet later ook een andere die het nog veel beter kan dan Zacharia. Dan komt daar de Heer Jezus. En hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. De enige goede herder. Als hij dat zegt, dan bedoelt hij ook te zeggen, die herders die er nu rondlopen in Israël, dat zijn geen herders. Die fariseeën, die overpriesters, dat zijn valse herders. Dwaze herders. Dan gaat het over aan het einde van dit hoofdstuk. Zijn slechte herders. Ten koste van het volk leven zij. Ze leggen de mensen last op zwaar om te dragen en zelf roeren ze niet aan. Het gaat die leiders in de politiek en in de godsdienst niet om het volk, maar het gaat om hen zelf. Zo heeft de Heer Jezus telkens tegen ze gesproken. Telkens weer moest de Heer Jezus zeggen, u bent niet in Gods weg. U zorgt niet voor dit volk. En dan zag hij de mensen. Al die mensen als schapen die geen herder hebben. En uiteindelijk is dat altijd zo. Als niet de Heer zelf herder zou willen zijn, dan waren er alleen maar slechte herders. Als we aan elkaar werden overgeleverd, we zien dat soms gebeuren. Ook in de politiek, maar ook in de kerk. Als we overgeleverd worden aan mensen die voor zichzelf leven, dan gaat alles eraan. Enige redding is dat Christus heeft gezegd, ik kom als de goede herder. En Zacharia, die daar de herders, die daar dat werk gedaan heeft, is hem gewezen. Zegt, ik doe nu mijn best, maar het is niet mijn werk. Hij komt met die twee staven, lieflijkheid en saambinding. Met zijn lieflijkheid, met zijn liefde kwam hij schapen redden. Met zijn saambinding kwam hij het maken tot één kudde. En daarom zegt dit ook. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Johannes 10. Ik ben de goede herder en ik geef mezelf in alle liefde. En aan het einde van dat gedeelte, het zal worden één kudde. Één herder. Na een poosje zit Zacharias zijn werk erop. Of de Heer heeft gezegd, het is genoeg geweest. In elk geval komt Zacharia. Hij komt bij die mensen van wie die schaapskudden zijn. En dan zegt hij tegen hen. Ik stop ermee. Hier mag u weer voor die kudde verder gaan zorgen. U mag de anderen weer laten zorgen. Mijn tijd zit erop. Nou zeggen ze, wilt u er loon voor hebben? Nou zegt hij, dat moet u zelf maar bekijken. Ik heb het niet voor loon gedaan. Zacharia deed voor de boodschap, niet voor het geld. Zegt, als u loon wil geven, moet zelf maar bepalen hoeveel. En als u het niet wil geven, dan is het ook goed. Vers 12. Nee, zeggen die mannen, u hebt hard gewerkt, u hebt dag en nacht gewerkt en de schapen die zijn gezond. We hebben gezien, u hebt uw best gedaan, natuurlijk, daar krijg je loon voor. En ze gaven hem geld. 30 zilverlingen, zo'n beetje het loon voor een half jaar werk. En waarschijnlijk betekent dat Zacharia ook een half jaar lang dit werk gedaan heeft. Al weten we dat niet, maar je kunt ervan uitgaan dat ze gewoon het normale arbeidsloon hebben uitgekeerd. In elk geval krijgt Zacharia dan zo aan het einde van die tijd werken 30 zilverlingen. Loon naar werken. Dan komen we bij onze tweede gedachte. Het is een spotprijs. Als Zacharia zo zijn loon bekijkt, dan is Zacharia er prima tevreden mee. Die indruk krijgen. Want Zacharia zelf geeft geen commentaar. Hij ontvangt zijn geld en dan heeft hij dat. Maar dan komt er een boodschap van de Heer. En hij zegt, Zacharia, kijk nu nog eens een keer naar dat geld. 30 zilverlingen, is dit nu alles? Dan zou Zacharia kunnen zeggen, ja, ik heb toch gewoon maar als een eenvoudige arbeider gewerkt. Ik hoef toch geen miljonair te worden. Maar is dit nu alles, zegt de Heer? Want Zacharia, het ging niet om uw werk. Het ging om mij. Vers 13. Of vers Ja, vers 13, daar staat: een heerlijke prijs die ik waard geacht geweest ben van hen. De Heere zegt: dit ben ik waard geweest. Hij zegt niet Zacharia, u was 30 zilverlingen waard. Nee, zegt hij, ik was 30 zilverlingen waard. Een heerlijke prijs, en dat zegt God spottend, dat zegt God met ironie. Nou, geweldig, wat hebben ze toch geweldig betaald? Wat hebben ze veel voor me over? Is dit nu alles? Alleen maar 30 zilverlingen? Waarom? Waarom zegt de Heer dat ze dat hem waard geacht hebben? Nou, omdat Zacharia dat werk niet zomaar deed. Zacharia deed dat werk niet als arbeider, maar deed dat werk als profeet. Er zat een boodschap in. En de bedoeling was dat de mensen het zouden horen. Dat ze het in de gaten zouden krijgen. Dat ze zouden zeggen, Zacharia, wat u ons laat zien, daar hebt u helemaal gelijk in. U doet uw werk anders dan die eerdere herders. En het moet anders dan wat wij het doen. Ze moesten de boodschap van God horen. En ze moesten de genade van God horen. Die op die stokken geschreven stond. Liefelijkheid en saambinding. Maar daar hebben ze niet op gelet. Het enige wat ze gedaan hebben is dat ze uren gemeten hebben. Zeg nou, zoveel uren, zoveel dagen, zoveel maanden gewerkt. 30 zilverlingen. Maar daar ging het niet om. Het ging toch om wie God is. En nu zegt God, nou dit is dus alles wat zij van mij willen ontvangen. Het enige waar het hen om gaat is de dingen van het tijdelijke leven. Dat ben ik waard geweest. Dan kan het wel dichtbij komen. Hè? Wat is God u waard? Misschien zegt u wel, meer dan een half jaar loon heb ik gegeven in mijn leven. Als ik kijk naar alles wat ik aan goede doelen gegeven heb, dat is bij elkaar misschien wel veel meer. Misschien wel 300 zilverlingen als je het om zou rekenen. En dan kan God nog zeggen, nou, mooie prijs is dat. Is dat nu alles? Ja, wat zou God nog meer willen hebben? Lees Micha 6 er eens bij. Wat zou God nog meer willen hebben dan? Moet ik dan heel mijn bezit weggeven? Dan zal God nog steeds zeggen, is dat nu alles wat ik je waard ben? Ja. 30 zilverlingen. Beetje loon. Beetje bezit. Is dat nu alles? Kijk je alleen maar naar de tijdelijke dingen. Als het gaat om wie God voor je is. Zo is het nou wel bij Judas. Want in Judas komt deze profetie terug. Judas leefde dicht bij de Heer Jezus. 3 jaar lang was hij met de Heer Jezus mee opgetrokken. En al die 3 jaar lang had Judas tegen de mensen gezegd die zoveel van de Heer Jezus hield. Hij was een trouwe kerkganger en ze zouden hem vast wel op dubbeltal gesteld hebben. We lezen er niks van, dat mensen zeiden, nou Judas, die past er toch helemaal niet bij. Hij leefde dicht bij de Heer Jezus. Tenminste, in het uiterlijke. Het ging steeds verder naar het einde toe. De Heer Jezus had gepreekt, had wonderen gedaan en toen ging hij naar Jeruzalem. En de spanning die nam toe. En je zou haast kunnen zeggen, het was iets van erop of eronder. En Judas, die had er helemaal op gerekend, het gaat erop. Het gaat omhoog. Kijk, dan gaat hij op een ezel de berg Sion op, naar Jeruzalem toe. En heel het volk eromheen juicht. Ja, zegt Judas, ik zie het. Iedereen wil hem als koning hebben. Het duurt nu niet lang meer. Ik heb 3 jaar gewacht, maar dat was het waard. En nu zal Jezus koning zijn. Hij zal de andere leiders aan de kant jagen en wij kunnen meedoen. Ja, wij zijn altijd trouw geweest, dus wij zullen een belangrijke post krijgen. Judas zag het helemaal voor zich. Maar het ging over. Al het gejuich stopte. En de Heer Jezus die wilde helemaal niet tot koning uitgeroepen worden. En de Heer Jezus stelde nog eens een keer duidelijker bij. En Judas die zag het ook boven zijn hoofd hangen. Dat hij zou gaan lijden en sterven. En toen dacht Judas, dan is het klaar. Dan hoeft het voor mij niet meer. Zo'n meester. Wat moet ik daar nu mee? Maar hij had iets gehoord. Of had iets geproefd. De Joodse leiders die wilden van Jezus af. Die hadden zo'n ekel aan. Er was niet openbaar een prijs uitgeloofd. Dat niet. Want ze voelden ook wel aan, de Joodse leiders. Als we dat gaan doen, dan krijgen we het volk tegen. Als wij te duidelijk laten merken dat we Jezus de dood in willen jagen. Ja, dan zullen we tegenstand krijgen. Dat wilden ze niet. Ze wilden geen oproer. Maar ze wilden wel de Heer Jezus kwijt. Dus Judas dacht, ik ga hem eens bij die mannen melden. Wie weet. Het zou best kunnen. Het zou best kunnen dat ze er geld voor over hebben. Dus hij komt en hij zegt, mannen, ik wil jullie helpen. En ze kijken, ja, een discipel, iemand die dicht bij Jezus leeft. Wat is er met hem aan de hand? Zegt hij, nou, ik ben er mee aan. Ik hoef niet langer meer bij Jezus te zijn. Die mannen met grote ogen, dit gaat goed. Ik wil jullie helpen. Wat hebben jullie ervoor over als ik ervoor zorg dat Jezus verraden wordt? En waarom moet Jezus verraden worden, zou je misschien wel denken. Ze konden hem toch zo oppakken? Ja, dan, als ze zomaar hem op zouden pakken, dan zou het volk ongetwijfeld daarvoor springen. Dan zouden er allerlei mensen zijn die zeggen, en blijf van Jezus af, want hij heeft mij van melaatsheid genezen. Dan zou er opstand komen, dan zou het helemaal niet goed gaan. Ze wilden hem op een moment waar niemand bij was. Maar ja, waar is hij dan? Dat wist Judas. Wat heb je ervoor over? Vraagt hij. En ik zal zorgen dat jullie hem zo heel gemakkelijk in de handen krijgen. We zijn het al snel met elkaar eens. 30 zilverlingen. 30 zilverlingen. Misschien hebben ze ook wel gedacht aan de Bijbel. Maar het lijkt erop dat Judas er niet aan gedacht heeft. Judas die heeft gedacht, mooi, 30 zilverlingen, dat is mooi. Daar kom ik mooi vanaf. Hoeveel was Jezus waard? Hoeveel was zijn ziel waard? 30 zilverlingen. Voor 30 zilverlingen wilde hij Jezus verraden. Hij had liever het loon van een half jaar dan het leven met Jezus. En de Heer Jezus zou hem tegen hem kunnen zeggen wat de Heer tegen Zacharia zei. Kijk, dit is het nu. Dit is nou het loon. Dit is nou hetgeen ik waard geacht ben. Als later weer Jezus tegen Judas zegt, Judas, verraad je nou de zoon des mensen met een kus? Had ook kunnen zeggen, Judas, verraad je mij nou voor 30 zilverlingen? Kies je die 30 zilverlingen nou boven mij? Is dat echt zo? Als je tegen Esau zou kunnen zeggen, Esau, je geboorterecht, die eerste geboorterecht, laat je dat nu gaan voor een bord soep? Wat zou de Heer tegen u kunnen zeggen? Tegen jou? Als je nou niet tot bekering gekomen bent. Wat is er dan wat je meer waard vindt dan hem? Moet u tegen u zeggen? Is dat het je waard? Was die baan voor jou zo belangrijk dat je het zondagswerk voor lief genomen hebt? Dus je verloochent mij voor een baan? Hecht je nou zo aan je smartphone dat je de Bijbel voor dicht laat? Dus God is je minder waard dan een telefoon? Is dat nu alles wat God je waard is, minder dan een telefoon? Of je komt aan Bijbel lezen en al die dingen niet toe, dat je zo werken moet. Want ja, de hypotheek op je huis. Je hebt een verbouwing gedaan van een ton. En daardoor moet je wel werken. En er is geen rust. En de Heer die kan het tegen je zeggen. Is die aanbouw jou nou meer waard dan ik? Zoek je niet de rust voor je ziel en zoek je wel een huis dat op en top is? Een spotprijs. Dat God ons nog niet eens een beetje van ons bezit. Een beetje van onze tijd. Waar het is ten diepste. Als je dan eerlijk bent en je zegt, ja Heere, zo was het. Ik had dat stukje van mijn leven liever dan u. Dat wilde ik niet loslaten en daarom heb ik u niet gezocht. Moet je over nadenken. Hè? Wat niet bekeren, wat het eigenlijk betekent. En ik noemde zomaar wat dingen van, hè, zeg maar wat bezit dingen. Maar misschien zijn er wel andere dingen waarvan u zegt, ja dat is nu wat ik vasthoud. En als je dan vraagt, ja is dat nu echt zo belangrijk? Zou je daarvoor willen leven? Ja, ja, eigenlijk is het onzin. Eigenlijk is het waardeloos. Maar je doet het wel. En je zegt dus ten diepste dat je niet bekeert. Dat ene onzinnige, die ene verslaving. Dat ene stukje van mijn begeerte. Dat die gewoonte. Dat bezit. Daarom wil ik mij niet bekeren. En daar zit natuurlijk wel wat achter. Daar zit iets achter dat wij onszelf belangrijker vinden dan God. En waarom vind je die ene zonde, dat ene bezit belangrijker dan God? Omdat je zelf zo belangrijk vindt. Wat ik voel, wat ik begeer, wat ik wil, dat krijgt voorrang. Maar dan moet de Heer tegen je zeggen. Nou, mooie boel is dat. Heb je het hier nou voor over gehad? En dat zul je ook moeten zeggen, als te laat is. Je zou je leven terugkijken. Je beseft dan eindelijk hoe groot God is. En je ziet het ook in de heerlijkheid van degene die zalig worden. Hoe goed God is en hoe zalig het is met God. En je zegt dat alles heb ik laten gaan. Dat heb ik gewoon aan me voorbij laten gaan. Alleen maar voor een schotel linzenmoes. Alleen maar voor 30 zilverlingen. Alleen maar voor datgene van het tijdelijke leven waar ik niet vanaf wou. Zou het je waard zijn? Of zou je dan achteraf moeten zeggen? En dat zul je moeten zeggen met grote spijt. Waar staat het nou? Dan derde. Een dure prijs. Een heerlijke prijs die ik waard geacht geweest ben, heeft de Heer gezegd. En dat zegt iets spottend. Hij zegt 30 zilverlingen, dat is dan alles. Maar hij zou het ook om kunnen draaien. Hij zegt het is een dure prijs. Die je zelf waard bent. Dat je dat er nou voor over hebt. Een dure prijs. Omdat je zoveel kost. Daar komt Judas achter. Judas. Die Jezus verraden heeft. Hij heeft eerst met vreugde die 30 zilverlingen opgestreken. Dat die zilverstukken die rammelen in zijn zak. En zo gaat hij dan weer terug naar de Heer Jezus. Hij probeert natuurlijk allemaal een beetje, nou ja, onschuldig te doen. En niet te laten merken wat hij bij zich heeft en wat hij gedaan heeft. En dan is hij weer bij de Heer Jezus. En dan gaat dat zo zijn gang. Tot dan dat hij een tijd later in de hof van Gethsemane, dat de Heer Jezus naar de hof van Gethsemane gaat. Judas weet het. De Heer Jezus hoeft niks te vertellen. Nee, deze week, iedere nacht, overnacht de Heer Jezus in Gethsemane. Dan denkt Judas, dit is de kans. Nu weet ik waar Jezus is. En daar is het stil. En Judas, naar die leiders toe, zegt, nu weet ik de plek. Als je wilt, moet je nu je slag slaan. Ik zal jullie meenemen. En ik zal hem aanwijzen. Dan gaat Judas daar met die hele groep soldaten de stad uit, het dal door op de Olijfberg. En op van Gethsemane. En daar vinden ze Jezus. De drukte van het volk is ver achter hen. Nu hebben ze de kans schoon. Maar daar is Jezus alleen maar met 11 discipelen. 11 discipelen die allemaal geen soldaat zijn. Goed, dan blijkt uiteindelijk dat het de Heer Jezus zelf die zich gevangen neemt. Want één vingerknip van Jezus is genoeg om al die soldaten aan de kant te jagen en weg te vagen. Jezus neemt zich gevangen. Geeft zich gevangen. En Judas ziet, zijn werk is voltooid. Dus hij kan nu weg. De andere discipelen vluchten. En zou kunnen zeggen, Judas die gaat nu terug naar de stad waar hij vandaan komt, naar Iskariot, of naar Kariot. Met 30 zilverlingen, dus hij kan mooi een nieuw leven beginnen. Maar zo gaat het niet. Dat geld brandt hem in de zak. Hij heeft verraden. Hij voelt er iets van. Ik heb 30 zilverlingen lief gehad boven Jezus. En dat snijdt me nu zo door de ziel dat hij totaal geen uitkomst meer ziet. Dit nu kan het niet meer. Ik heb Jezus verworpen. Ik heb Jezus aan de kant geschoven. En de enige die mij zou kunnen redden is Jezus. Maar wat wil die nu nog van me weten? Ik heb hem verraden. Ik heb de andere kant gekozen. En nu blijft er voor Judas maar één ding over. Alleen de duisternis. Het is er voor zijn beleving. Ik geloof dat je aan de Heer Jezus kunt zien dat als Judas toen tot inkeer gekomen was, dat er nog een andere kant was. Immers, hij had hem gezegd, vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Vriend, dat hij nog genoemd werd. Judas, kom nou. Je hoeft niet een eeuwige duistering. Als je baar wilt buigen. Maar voor Judas was het nu afgesloten. Het was de keuze die hij zelf gemaakt had. De keuze voor de duisternis. De keuze tegen Jezus. Nogmaals, hoe lang je ook tegen de Heer gekozen hebt, het hoeft hier niet toe te leiden. Er is altijd een weg ten leven. Een weg als je wanhopig bent vanwege zonde. Ook wanneer het duister is vanwege andere dingen. En er is genade. Er is ruimte in de Heer Jezus. Maar je moet je wel realiseren, ook al denk je totaal nooit aan iets als waar Judas aan dacht, om zichzelf op te gaan hangen. Al heb je dat soort gedachten nooit van je leven gehad, en zullen misschien tot je dood nooit krijgen. Het is wel zo dat de keuze voor de zonde dezelfde kant op werkt. De eeuwige duisternis in. Het zal een eeuwige nacht baren. En dan moet je zeggen, zelfs als je miljonair, als je multimiljonair wordt, dan is dat zo'n dure prijs. Dan is het zo'n miskoop voor je ziel. Je hebt je ziel verkocht aan de zonde. En hoe kan het dat ik dat ervoor over gehad heb? Wat heb je dan? Ik heb veel te duur betaald. Er zal niemand zijn die zegt, nou, het was toch wel een goede ruil. 80 jaar leven op aarde, geweldig. Nou, dat is die eeuwigheid wel waard, een eeuwige duisternis. Nee toch? Wie zal nou ooit in de eeuwige duisternis kunnen zeggen, ik heb dit ervoor over. Die 80 jaar plezier op die aarde was het mij waard. Wat een dure prijs betaal je voor de zonde. Maar wat een dure prijs betaalde Jezus. Wonderlijk hoe de Heer alles omdraait. Hij heeft eerst gezegd, kijk, dit ben ik nu waard, 30 zilverlingen. Als je daar wat verder over na gaat denken, denk je, ja, 30 zilverlingen, dat is de prijs voor een slaaf. Dat zie je in Exodus 21. De Heer Jezus laat zich verraden, laat zich verkopen voor een slavenprijs. Dat wil hij doen. De Heer Jezus, die wist wel dat het hierheen zou leiden. Alles wat in de schrift gezegd was, dat ging over hem. Maar toen de Heer Jezus ging, toen heeft hij tegen zijn vader als het ware gezegd, vader, al betalen ze dan maar 30 zilverlingen voor me. Dat wil ik doen. Al behandelen ze me als een slaaf. Zo wil ik behandeld worden. En juist wil hij zo behandeld worden. Filippenzen 2 zegt het immers. Dat Christus zichzelf vernederd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben. Hij is zich vernietigd. Gehoorzaam geworden zijn tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Hij werd slaaf. Vrijwillig. Om te laten zien wat hij ervoor over had. Hij had zichzelf ervoor over. Hij had zijn eer ervoor over. Hij had zijn leven ervoor over. Hij had de vrede in zijn hart ervoor over. vreugde. Alles heeft hij erop losgelaten. Hij zegt, ik wil alles geven. Al het meest waardevolle van de eeuwigheid, van de hemel, van de ziel. Daar heeft hij er alles voor over gehad om een slaaf te worden die zich vernederde tot in de dood. En als hij dan tegen ons zegt, heb je niet meer over voor God? Voor die God die alles waard is, heb je er niet meer voor over dan een paar centen of een paar uren van je week? Zie dan op mij. Ik heb alles over. Waarvoor? Voor die God. Daar hoeft hij niks meer voor te geven, want hij was al bij hem. Waarvoor heeft hij nu alles over gehad? Voor mensen. Voor verloren mensen. Je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier, voor waardeloze mensen. Niets nutten. Daar zegt de Heer Jezus, daar geef ik nu alles voor. Je verdient niks. Hij betaalt alles. Hoe wonderlijk draait de Heer het om. Wat wij zo dwaas hebben gemaakt, maakt Hij zo wijs. Want op deze manier kan Hij bevrijden. Judas die krijgt een slavenloon voor Jezus. Zodat Jezus slaven kan gaan vrijkopen. De losprijs wordt het. Dus hij, voor hem werd een slavenprijs betaald. Hij gaat een losprijs verdienen. Voor wie? Voor degene die het erkent. Zeg ja, Heere, zo is het nou. Zo dwaas ben ik nou. Zo tegenstrevend. Zo onwaardig. Degene die zichzelf moet schamen. Voor degene die zich over de Heer Jezus gaat verwonderen. Zegt de Heer, het kan niet langer meer. Ik kan u niet meer verachten. Ik kan u niet meer op de laatste plaats zetten. Ik kan u zelfs niet meer op de tweede plaats zetten. Ik moet zeggen, Heer, al die dingen, die wegen niet vergeleken bij wie u bent. U bent werkelijk ten volle goed en genadig. Misschien kun je ook dit er nog bij zeggen. Ik stip het nu maar heel kort aan. Ik had het wat eerder wat overgeslagen, maar u dacht misschien, ja, die pottenbakker, waarom maar voor de pottenbakker? Het enige wat ik daar nu nog over zeg is dat de pottenbakker telkens is in Zacharie, of in Jeremia, in Jesaja kom je dat zo tegen, in Paulus. De pottenbakker is degene die met zijn leem of met zijn kruiken kan doen wat hij wil. En als je klein wordt voor God, dan zeg jij, Heer, u bent toch mijn pottenbakker. U mag met me doen wat u wilt. Als u mij zo in elkaar zou drukken weer, zoals die pottenbakker zijn mislukte pot. Als u mij kapot zou gooien, zoals de mislukte pot kapot gegooid was, dan heb ik dat verdiend. U bent mijn pottenbakker. U bent de eigenaar. Maar heren, nu kom ik tot u, omdat u zegt, ik ben ook de goede herder. Dan mag je een beroep doen op die liefelijkheid en op die saambinders. Heren, in uw liefelijkheid, in uw goede tierenheid, ontferm u over mij. U die samenbindt, verbindt mij aan uzelf. Dat heb ik niet verdiend. Maar doet u het om uw genade. En dan sta je aan de andere kant. En dan is niet meer Jezus degene die aan de kant geschoven wordt. Maar dan was je zelf waard om aan de kant geschoven te worden. Maar daar hoef je het niet aan te laten komen. Er is in God zo'n overvloed van genade. Voor de grootste der zondaren. Maar dat is wel die vraag. Wat is het u waard? Heb je er iets voor over? Heb je er een heleboel voor over? Of heb je er zelf voor over? Dat is het enige waar de Heer om vraagt. De Heer zei, nou wat een mooie prijs die 30 zilverlingen. Ben je dat me waard? Wat een mooie prijs je banksaldo. Is dat het dan? Als je dan vraagt de Heer, maar wat dan? Wat dan? Zegt de Heer, nou eigenlijk niets. Alleen jezelf. Want dat is ook wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij had zichzelf over om zondaren te redden. Hebt u zelf ervoor over? Om God te geven. Hij neemt zondaren aan. Amen.